Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en luisteraars thuis die via het internet met ons verbonden zijn. Allen hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen wordt de dienst geleid door zijn eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezingen kunt u vinden in Genesis 24, de versen 1 tot en met 28. En uit dat hoofdstuk ook de versen 50 tot en met 67. Vervolgens Genesis 25, de versen 19 tot en met 21. Tekstversen zijn genomen uit Genesis 24, vers 67 en Genesis 25, vers 21. En het thema voor de prediking is een vrouw voor Isaac. Mededelingen namens de kerkenraad, dat zijn de collecten. Er worden twee collecten gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de zending. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. We beginnen deze dienst nu met het zingen van Psalm 1, het eerste vers. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit los zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 100, daarvan de versen 1 en 2. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap, geef hem eer. We zullen in deze dienst stilstaan bij de betekenis van het huwelijk, dat ook naar aanleiding van de huwelijkscursus die ook dit weekend gegeven wordt aan een achttal echtparen uit onze gemeente, En ook hier aanwezig vanmorgen. En daar wordt de focus ook, de nadruk ook gelegd op het samen de Here dienen als man en vrouw. Dat komt ook in deze psalm naar voren, psalm 100 vers 1 en 2. Heere God openbaarde ons zijn wet opdat we daarna zouden leven. Als we dat proberen, dan zullen we ontdekken dat ons dat niet lukt. Dat wij vol van zonde en tekortkomingen zijn, onze schuld dagelijks vermeerderen. Maar we mogen daarmee de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. Opdat we uit dankbaarheid deze wet door de geest mogen leren en dat die geschreven wordt in ons hart. We willen antwoorden op de lezing van de 10 geboden met psalm 6, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, leeg, zonder dat je de betekenis beseft, gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet van de andere dagen. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart. Met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Zullen we met elkaar bidden en danken. Almachtige en barmhartige God in de hemel, die we in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, als onze Vader mogen aanroepen. Wij komen tot u aan het begin van deze dienst, waarin we zojuist ook hebben gezongen, Heere, of u al onze zonden wilt vergeven. Die zonden, Heere, die u in uw hoogheid, in uw eer aantasten. U naar beneden halen. U niet de plaats geven die u verdient. Namelijk dat we u zouden erkennen en zouden eren als onze schepper. De schepper van ons leven die ook recht heeft op ons leven. Heren, wij nemen het leven vaak in eigen hand. Wij doen er datgene mee wat we zelf van belang achten. Waar we zelf naar streven en verlangen. Zo vaak, Heren, zonder dat we ons daarin iets laten gezeggen vanuit uw woord. Vanuit wie u bent, Heren God. Wat uw wil is. En Heere, daarom moeten we het inderdaad aan u vragen. En doen we dat ook. Wilt u onze zonden vergeven, Heere? En wilt u onze schuld verzoenen? Heere Jezus Christus, u bent toch gekomen, gezondene van uw Vader. Opdat we dit gebed zouden kunnen bidden. U om genade zouden kunnen vragen. Heere, wilt u het gaan ons geven? Wilt u niet met ons doen naar onze zonde? Maar wilt u ons aanzien in de Heer Jezus Christus, in zijn verdiensten, waar wij geen verdiensten hebben, wilde Hij de weg immers gaan van vernedering, van lijden en sterven. En ook van opstanding. Want Heere, dan bidden wij om het werk van uw Heilige Geest in ons leven. Opdat we opnieuw geboren zullen worden. En opdat we ons zullen bekeren en ook dagelijks zullen bekeren. Om u de eer te geven. Op alle manieren, Heere, waarin u dat van ons vraagt. En als we dan vanmorgen ook mogen gaan luisteren naar wat u daarin ook van ons vraagt. Als het gaat over ons leven samen als man en vrouw in een huwelijk. Heer, wilt u dan uw zegen geven bij de opening van uw woord? Kom dan met uw Heilige Geest en schrijf uw woord in ons hart, Heer. Heer, wilt u daarin uw liefde laten wonen? En dat niet alleen maar bij hen die een man of een vrouw gevonden hebben. In een verkeringstijd of als we getrouwd zijn. Maar Heere, ook bij hen die alleen gaan door het leven. Want u heeft ook voor hen immers rijke beloften. Heere, laat uw liefde mogen komen. Uw genade mogen wonen. In het centrum van ons bestaan. In onze gedachten. In onze wil. In onze gevoelens, Heere, dat die geheiligd worden door u, door uw geest, de Heilige Geest, die ook de Heiligende Geest is. Heere, wilt u zo ons bouwen op het fundament van uw woord? Doe ons daar vast op staan, Heere, want dat is immers vaste grond. En wilt u ons als gemeente, hier in de kerk en ook als we thuis de dienst mee beluisteren. Uzelf aan ons openbaar. In uw grootheid en majesteit. In uw genadige goedheid ook. Die u ook vanmorgen wilt laten verkondigen. In ons midden. En Heere, dan bidden wij u of u ons wil zegenen. Als gemeente, maar wilt u ook uw kerk wereldwijd uw zegen geven? Laat uw koninkrijk mogen komen en zegenen ieder die van u een taak heeft gekregen. Ook een bijzondere taak in het ambt. Als predikant of als zendeling. Als missionair werker, Heren, hoe het ook is, wilt u uw zegen geven. Weest u ook met de dienst in de poster straks. Weest u, Heren, met een ieder die uw naam aanroept op deze dag. En laat het werk in uw koninkrijk, dichtbij en ver weg, zijn voortgang mogen hebben. Dat velen u zullen zoeken en vinden en u op deze dag ook de eer mag ontvangen. Die u waard bent te ontvangen. Wij bidden u hier of u met de kinderen wil zijn. De jongeren. Met de ouderen. U kent ons, u weet wat we ook nodig hebben. U kent ons ook, Heere, in onze moeite en vragen en in ons verdriet. Heere, weest u nabij en komt u ons ook nabij met uzelf en met uw woord. Heere, hoort u zo naar ons gebed. Als wij dat tot u opzenden, Heere, wilt u dan naar ons luisteren. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanmorgen de schriften in Genesis. We hebben vorige week geluisterd naar Genesis 17. We slaan nu een aantal hoofdstukken over en gaan lezen in hoofdstuk 24. Om zo ook aan te sluiten bij de huwelijkstoerusting die dus een achttal echtparen uit onze gemeente volgen. En dat ook in het bijzonder dit weekend doen. En ze zijn uiteraard vanmorgen ook in ons midden. Jongens en meisjes, Genesis 24, wat we straks gaan lezen, dat gaat over Isaac en Rebecca. En die gaan met elkaar trouwen. En misschien ben je ook wel eens op een bruiloft geweest. Een weekje, zo'n bruiloft, dat is een heel feest. Dat is een mooi feest. Een blij feest ook. Maar voordat een jongen en een meisje met elkaar gaan trouwen, is er natuurlijk eerst nog iets anders. Namelijk de tijd, zo noemen we dat, waarin je verkering hebt. verkering. Dat is de tijd waarin je al van elkaar weet dat je heel veel van elkaar houdt. En misschien ook wel met elkaar wilt gaan trouwen. Maar ook een tijd waarin je elkaar beter leert kennen. Dat is belangrijk. Als je trouwt, dan ga je echt samen met elkaar leven. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je elkaar eerst goed hebt leren kennen. Dat je weet wie die ander is. En dat als je verliefd bent, je ook echt van iemand kunt houden. Kunt blijven houden. Want stel nou dat die ander eigenlijk helemaal geen goed iemand blijkt te zijn. Dat hij eigenlijk lelijk doet. Of dat ze niet te vertrouwen is. Of dat het iemand is die de Heere God helemaal niet van de Heere God houdt. Ja, dan is het beter om niet te trouwen. Dat je van de Heere God houdt. Ja, dat is eigenlijk ook wel heel belangrijk om rekening mee te houden. Om dat ook in je verkeringstijd te ontdekken. Nou, daarover gaan we ook lezen in Genesis 24. Want wie dat ook heel belangrijk vond, dat was Abraham, de vader van Isaac. We gaan met elkaar lezen uit Genesis 24, de versen 1 tot en met 28. Daarna vers 50 tot en met 67. En dan lezen we nog enkele versen uit Genesis 25. Lang hoofdstuk, vandaar dat we een aantal delen overslaan. Abraham nu was oud en op dagen gekomen. En de Heer had Abraham in alles gezegend. En toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde: leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heer, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaanieten, te midden van wie ik woon. Maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem: misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? En Abraham zei tegen hem: wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft: aan uw nageslacht zal ik dit land geven, die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daar vandaan een vrouw zult nemen. Maar als die vrouw u niet wil volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij. Breng mijn zoon echter niet daarheen terug. En toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham en zijn heer, en hij zwoer hem dat. En daarop nam de dienaar 10 kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. En zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. En buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. En toen zei hij: Heere, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham mijn heer uw goede tierenheid. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg: laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken, en dat zal zeggen: drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat u mijn heer goede tierenheid bewezen hebt. En het gebeurde, voordat ze uitgesproken was, dat zie Rebecca de stad uitkwam, die bij Betuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham, en ze had haar kruik op haar schouder. En het meisje was erg knap om te zien, een maagd. Geen man had gemeenschap met haar gehad. En ze daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. En toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg: laat mij toch wat water uit uw kruik drinken. En ze zei: drink, mijn heer. En ze haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. En toen ze hem genoeg had laten drinken, zei ze: ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. En zo haastte ze zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. en ze putte voor al zijn kamelen. En de man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde toen de kamelen genoeg gedronken hadden dat de man een gouden ring pakte, waarvan het gewicht een halve sikkel was, en twee armbanden voor haar armen waarvan het gewicht 10 sikkel goud was. En hij vroeg: van wie bent u een dochter? Vertel het mij toch. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? En ze zei tegen hem: ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zijn Nahor gebaard heeft. En verder zei ze tegen hem: er is bij ons zowel stro als voer in overvloed en ook plaats om te overnachten. En toen knielde die man en boog zich voor de Heere neer. En hij zei: geloofd zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goede tierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn heer. En het meisje liep snel weg en vertelde in het huis van haar moeder wat er gebeurd was. En dan komt de knecht van Abraham ook in het huis en vertelt hoe hij op zoek was geweest naar Rebekka. Hij herhaalt de geschiedenis die we zojuist ook hebben gelezen, en dan lezen we verder vanaf vers 50. En Laban en Betuel antwoordden: dit komt bij de Heere vandaan. Wij kunnen tegen u niets meer ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebekka staat voor u. Neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw van de zoon van uw heer worden, zoals de Heere gesproken heeft. En het gebeurde toen de dienaar van Abraham hun woorden hoorde, dat ze zich ter aarde neerboog voor de Heere. En daarna haalde de dienaar zilveren en gouden die sieraden tevoorschijn en kledingstukken en gaf die aan Rebekka. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden. En toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hem waren, en overnachten daar. En ze stonden 's morgens op en hij zei: laat mij gaan, terug naar mijn heer. En haar broer en haar moeder zeiden daarop: laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven. Daarna kunt u gaan. Maar hij zei tegen hen: houd mij niet op. De Heer heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan. Dan ga ik terug naar mijn Heer. En toen zeiden ze: laten we het meisje roepen en haar mening vragen. En ze riepen Rebekka en vroegen haar: wil je met deze man meegaan? En zij antwoordde: ik zal meegaan. En toen lieten ze Rebekka, hun zus, en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. En ze zegende Rebekka en zeiden tegen haar: zuster van ons, word tot duizenden van 10.000 en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. Rebekka en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. En zo nam die dienaar Rebekka mee en vertrok. En Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lahai-roi. En hij woonde namelijk in het zuiderland. En Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. En hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, er kwamen kamelen aan. En ook Rebekka sloeg haar ogen op en zag Isaac. En ze liet zich snel van de kameel glijden. En ze zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? En de dienaar antwoordde: dat is mijn heer. Toen pakte ze haar sluier en bedekte zich. En de dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. En toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebekka en ze werd hem tot vrouw en hij had haar lief. En zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. En dan lezen we de versen 19 tot en met 21 van Genesis 25. En dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. En Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër uit Paddan Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. En Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd. Tot zover de schriftlezing. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 128, daarvan de versen 1, 3 en 4. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 61, de versen 3, 4 en 7. We willen luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen. Genesis 24. Ik heb vanmorgen een aantal elementen uit de geschiedenis die we lazen naar voren brengen. En ik lees met u Genesis 24, vers 67, het middelste gedeelte. En hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw en hij had haar lief. En uit Genesis 25, het 21ste vers. En Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca, zijn vrouw, zwanger werd. En het thema voor de preek is een vrouw voor Isaac. We letten op twee aandachtspunten. Allereerst de basis van hun huwelijk. En ten tweede het samenleven in hun huwelijk. Dus de basis van hun huwelijk en het samenleven in hun huwelijk. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, wat is het bijzonder wanneer twee mensen elkaar vinden en met elkaar gaan trouwen? Dat is niet iedereen gegeven. Iemand te mogen vinden in je jeugd of misschien ook op wat oudere leeftijd, met bij wie je veilig voelt, met wie je alles kunt delen, aan wie je je liefde mag geven. Wat is dat een zegen van God als je zo iemand vindt. Als jouw leven dat pad dat van een ander kruist en je uiteindelijk samen je weg vervolgt. De manier waarop je elkaar vindt kan heel erg verschillen. Ik hoor dat ook op kennismakingsbezoeken die ik breng in de gemeente. Hele verschillende verhalen. Soms heel gewoon zou je kunnen zeggen, maar dan toch bijzonder. Soms ook op een hele bijzondere manier dat mensen elkaar gevonden hebben. Telkens als dat gebeurt, als een man en vrouw elkaar gaan liefhebben en niets liever meer willen dan dat ze samen hun levensweg vervolgen, dat hun levensweg niet langer een eenbaansweg is, maar dat het een tweebaansweg wordt. Als man en vrouw samen de toekomst in, telkens als dat gebeurt, gemeente, dan is dat een zegen van God. Ja, eigenlijk herhaalt zich dan wat God de Schepper al bij de schepping deed. Namelijk dat hij zei, het is niet goed als de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En dan schept hij Eva uit de rib van Adam. En hij brengt die twee bij elkaar. Zo staat dat in Genesis 2. Hij bracht haar bij Adam. Wat bijzonder. Als het zo gaat ook. Als de Heere je bij elkaar heeft gebracht. Weet u wie dat zo niet heeft meegemaakt in zijn of haar leven? Die kan dat ervaren als een pijnlijk verdriet. Of als je het wel had meegemaakt, maar als het is misgelopen. Als dat huwelijk je niet heeft gebracht wat je had gehoopt. Om welke reden ook. Weet u, dan kan het voelen alsof het niet af is. Alsof het niet klopt. Alsof er iets mist. Met de Bijbels gezien hoeft dat voor alleengaande zo niet te zijn overigens. Want weliswaar is het huwelijk een zegen van God. Maar wie alleen door het leven gaat, die leeft Bijbels gezien bepaald geen mislukt leven bij voorbaat. Ik ga vanmorgen te ver om dat helemaal uit te werken. Maar laat ik alleen wijzen op Paulus, die in 1 Korinthe 7 duidelijk maakt dat het een genadegave van God is en van zijn geest. Wanneer je de gave hebt om alleen te blijven en dan ook dienstbaar mag zijn in Gods koninkrijk. En is dat ook niet naar het voorbeeld van die andere alleengaande? De Heer Jezus zelf. Hij die weliswaar aanwezig was op de bruiloft in Cana en zo het huwelijk eerde als een instelling van God. Maar hij was daar als alleengaande. Want zijn goddelijke roeping en het doel van zijn leven lag anders. Gemeente, vanmorgen komen we die twee mensen tegen. Isaac en Rebecca, die in het huwelijk treden. En voor hen geldt inderdaad dat trouwen een zegen van God is, zo ervaren ze het. In Genesis 24 is Abraham in de avond van zijn leven gekomen. Sarah is inmiddels gestorven. En wellicht dat die gebeurtenis ook Abraham weer opnieuw aan het denken heeft gezet. Hoe zal het nou verder gaan als ik er straks ook niet meer ben? Hoe zal het ook verder gaan met mijn zoon Isaac? Die zoon waar hij zo lang op had moeten wachten. Maar die dan toch gekomen was. Als de vervulling van de belofte van God die hij had gegeven. Dat daar in Canaan, in het beloofde land, hij, Abraham en Sarah zijn vrouw tot een groot volk zouden worden. Zoveel als de sterren aan de lucht en het zand van de zee. Zo groot zou zijn nageslacht zijn. Isaac is geboren en hij is inmiddels 40 jaar. Maar dan vraagt Abraham zich af, ja, maar hoe gaat het nou verder? Hoe zal die belofte van de Heere God nou werkelijkheid gaan worden? Want Isaac is nog steeds vrijgezel. Abraham is ook zo'n ouder die graag ziet dat het zijn kind goed gaat. Dat is mooi natuurlijk. En hij gunt zijn zoon van harte een vrouw om mee te trouwen en gelukkig mee te zijn. Maar dat heeft hier dan ook nog die extra dimensie. Want hoe zal dat nou verder gaan? Met die belofte die de Heer hem gegeven heeft. Isaac moet trouwen om zo ook nageslacht te krijgen. Maar met wie? Ja, gemeente, daar heeft Abraham wel over nagedacht. Hij heeft daarin wel een heel duidelijk beeld voor ogen. Abraham wil niet dat Isaac zal trouwen met een Canaanitisch meisje. Maar dat hij zal trouwen met iemand uit zijn eigen vaderland en familiekring. Iemand dus die de Heere kent en dient. Abraham die bemoeit zich met de keuze van zijn zoon. Gemeente, we weten niet waarom Isaac op zijn 40ste nog ongetrouwd was. Best mogelijk dat het helemaal niet ongewoon was in die tijd. Maar je kunt je ook wel voorstellen dat Isaac wel eens zal hebben gekeken naar die Canaanitische meisjes. Ze wonen er immers tussenin, zo zegt Abraham het ook. We wonen er tussenin. En dat zal ook handel zijn geweest. En Isaac die zal daarin ook zijn rol en zijn taak hebben gehad. Er is contact geweest. Nou, Isaac die zal Isaac niet eens hebben gekeken. Die dochter van die ene handelaar, die Canaanitische handelaar, die ziet er prachtig uit. Hoe ze naar je kijkt. Of dat andere meisje dat zo gemakkelijk contact maakt. In haar nabijheid, daar voel je meteen op je gemak. Is het meteen gezellig. Maar nou bemoeit zijn vader Abraham zich ermee. En goed, in die tijd lag dat natuurlijk allemaal anders dan vandaag. Met uithuwelijken en het betalen van een bruidschat en zo. Maar toch, hoe zal dat voor Isaac zijn geweest, gemeente? Of zal hij misschien met zijn vader eens zijn geweest? Nu die wil dat niet zomaar een Canaanitisch meisje zijn vrouw zal worden, maar een meisje uit hun oude vaderland. Hoe is dat met jullie jongeren? Accepteer je het? Wanneer je ouders met je praten over je verkering en over de keuze van je toekomstige man of vrouw? Of vind je dat ze zich er niet mee moeten bemoeien? Dat is van jouzelf. Maak jezelf uit. Ouders, praat u er wel eens over met uw kinderen? Is dat bespreekbaar thuis of niet? Zeker ook als ze nog op een leeftijd zijn waarin jongeren zich daarin ontwikkelen. Puberteit. Praat u dan met ze? Houdt u ze dan voor hoe belangrijk het is dat ze ook met iemand in zee gaan die de Heere vreest, zodat je samen hem kunt dienen? Kijk, dat kan naar twee kanten misgaan. Dat voelt u misschien wel aan. Want ouders kunnen soms wel een heel speciaal beeld voor ogen hebben van de toekomstige schoonzoon of schoondochter. en daarin hun kinderen dan misschien wel te weinig ruimte bieden. Dat is niet goed. Dat leidt tot allerlei oneenigheid en strijd. Maar aan de andere kant kan het ook zijn dat jij als jongere je er ook totaal niet voor openstelt. Voor de mening van ouders, van een ander misschien nog, misschien ook wel een ouderling waarmee je in gesprek bent. Omdat je eigenlijk vindt, dit is echt van mezelf. Dit is privé, daar moeten ze niet aankomen. Maar mag de Heer eraan komen? Heeft zijn woord er misschien iets in te zeggen? Want gemeente, als je de Bijbel erop naslaat, dan maakt het wel degelijk uit met wie je verkering krijgt en uiteindelijk trouwt. Als je trouwt, dan ga je samen het leven delen. Maar kun je dan ook het geloof samen delen? Want daar is het Abraham om te doen. Dat is de eis die hij ook stelt als hij zijn knecht erop uitstuurt. Sommigen zeggen dat het Eliezer is geweest, maar zijn naam wordt niet genoemd. Abraham die laat zijn knecht erop uitgaan om een vrouw voor Isaac te vinden. Maar hij laat hem eerst zweren dat het iemand zal zijn uit zijn eigen familiekring. En nee, het moet niet zo zijn dat Isaac uiteindelijk naar Haran zal gaan om daar met zo'n meisje te trouwen. Zij moet naar Kanaan komen. Ze moet dezelfde weg gaan die Abraham en Sarah ooit ook gingen. In geloof gingen ze die weg. In vertrouwen, omdat de Heer hen weggeroepen had, zo zegt Abraham het. Omdat hij ons weggeroepen had. En ons hier naartoe gebracht heeft, naar het land van zijn belofte. Weet, het is niet minder dan dat wat Abraham van de toekomstige vrouw van Isaac vraagt. En dat weegt hem zwaar. Hij laat zijn knecht er een eed op zweren. Dus het gaat Abraham er niet om dat ze uit een welgesteld gezin komt. Of dat geld met geld trouwt. Of dat ze wel een beetje netjes zal zijn. Of dat Isaac zal trouwen met iemand die er prachtig uitziet. Iemand die een aanwinst is, ook voor de schoonfamilie. Nee, gemeente, het gaat Abraham niet om zichzelf. Het gaat er maar om dat de vrouw van Isaac godvrezend zal zijn. Is dat wat bovenaan staat? Voor jullie jongeren? Is dat het belangrijkste voor je? Of komt dat op de tweede, derde, zoveelste plaats? Als ze er maar goed uitziet. Als ik maar echt verliefd ben. Als we het maar gezellig hebben samen. Het was misschien al zo moeilijk om iemand te ontmoeten. Natuurlijk, het is belangrijk dat je echt van elkaar houdt. En dat je bij elkaar past en dat je het fijn hebt met elkaar. Zou niet goed zijn als het niet zo was. Maar dat geloof. Samen de Heere dienen. Denk nou niet, ach, dat is natuurlijk echt iets uit die tijd. Bij Abraham en Isaac. Isaac moet natuurlijk ook kinderen krijgen. Omdat Israël moet ontstaan. Het volk Israël waaruit de Heer Jezus zal worden geboren. Dan ligt de lat dus vast iets hoger. Nee. In het Nieuwe Testament waarschuwt Paulus in 2 Korinthe 6 om geen ongelijk span te vormen met de ongelovigen. Waarom niet? Nou, omdat er dan twee werelden in één huis samenkomen. Paulus die zegt, want wat heeft gerechtigheid? De Bijbelse gerechtigheid, dat je in geloof leeft, dat je heilig leeft voor de Heer, dat je hele levenswandel bepaalt. Wat heeft gerechtigheid? Nou, gemeenschappelijk met wetteloosheid. En welke gemeenschap is er, schrijft Paulus, tussen licht en duisternis? Ja, gemeente, dat is wat Abraham ook wil vermijden. Als Isaac met een Kanaanitische thuis komt, wat zal er dan overblijven van het geloof waarin Abraham ook zijn zoon heeft opgevoed? Dat geloof waar hij zelf ook voortdurend in heeft geleerd in zijn leven. Hij is inmiddels oud en als hij zal terugkijken op zijn leven, en we hebben er ook wat van gehoord de afgelopen tijd, dan zie je dat Abraham dat ook niet allemaal zomaar in één keer heeft gekund en gedaan. Het is met vallen en opstaan geloven, maar toch. Hij heeft Isaac erbij opgevoed. Leven bij Gods belofte, want dat is geloven immers. Leven bij wat God je heeft toegezegd in zijn genade. En dat die belofte van God je leven bepaalt, dat je je daardoor laat leiden. Dat zin geeft en richting aan je bestaan. Als Isaac met een Kanaanitische thuis komt, ja, dan zal dat zo anders gaan. Want de Kanaanieten, die vereren de afgoden. Met name de vruchtbaarheidsgoden waren dat. En er was praktisch geen Kanaanitisch meisje dat nog maagd was als ze trouwde. En ook voor jongens en mannen was het heel gewoon in die cultuur om ruim voor het huwelijk seksuele gemeenschap te hebben. Had met een godsdienst te maken. Op die manier kon je de goden gunstig stemmen, zo werd gezegd. En van de meisjes werd geëist dat ze hun maagdelijkheid aan die God, die afgod, zouden offeren. Gemeente, Abraham die wil niet dat Isaac met zo iemand zal trouwen. Iemand die zo de afgoden dient. En dat je je leven daardoor laat bepalen. Gemeente, wat is het ingewikkeld. Als een gelovige en een ongelovige het pad van verkering en huwelijk gaan. En zeker, er zijn ook in onze gemeente voorbeelden van gemengde huwelijken. Waarbij het er toe van gekomen is dat je als man en vrouw toch samen de Heere mag zoeken en dienen. Dat de een de ander bij Christus heeft gebracht. En er zijn ook heel wat voorbeelden van echtparen die weliswaar beide kerkelijk waren toen ze trouwden. Maar waarbij de een voor de ander toch het instrument is geweest in Gods hand. Om hem of haar tot een echt levend geloof te brengen. En als je een heel verschillende kerkelijke achtergrond hebt, wat kan het dan ook mooi zijn om samen je weg te zoeken in die dingen. Dat is kwetsbaar. Dat vraagt gesprek. Veel gesprek. Doe dat bewust. Praat met elkaar over hoe je de dingen beleeft, hoe je ze hoort in de kerk. Praat na over de preek. Praat na over het gedeelte dat je samen leest. En doe dat ook samen. Wie de Heere is, wie Christus voor je betekent. Wat Gods woord ook zegt. Wees daarin kwetsbaar. Vertel elkaar ook je vragen en je twijfels. En geef dan niet te snel op. Als het misschien ook wel eens moeilijk is. Maar gemeente, het is niet voor niks dat de Bijbel waarschuwt om geen ongelijk span aan te gaan met een ongelovige. Het is niet voor niets dat we vanmorgen horen hoe het voor Abraham het allerbelangrijkste is dat Isaac zal trouwen niet met een Kanaanitische, maar met een gelovig meisje. En dan niet gelovig in de naam, maar echt gelovig. Want Abraham vraagt van de toekomstige echtgenoot van Isaac dat ook zij de tocht zal gaan maken vanuit Haran naar Kanaan. De tocht van het geloof. De reis om je te voegen bij Gods belofte. Bij dat stuk land waarvan God heeft gezegd, hier zal ik je zegenen, Abraham. Om dat zo samen met Isaac te mogen gaan dragen. En er naar uit te zien. Weet je, wat kan het moeilijk zijn? Ingewikkeld. Als je een ongelijk span vormt. Hoe voed je straks je kinderen op? Sta je dan alleen in je jawoord, maar ook in je gebed voor je kinderen? En hoe gaat het met de besteding van de zondag? Wat vraagt je schoonfamilie van je? Zul je dan misschien toch de druk voelen om maar wat in te schikken de levensstijl zo verschilt. Als de kinderen gaan logeren. Noem het maar op. Ingewikkeld. Kun je dan wel met hart en ziel de Here dienen? Of lukt dat niet meer? Ik meen, dat lijken op het oog misschien kleine dingen, maar onderschat het niet hoe dat doorwerkt. Abraham die stuurt zijn knecht erop uit om een vrouw voor Isaac te vinden. Moet een gelovige vrouw zijn, moet iemand zijn, zo beseft die knecht zelf ook, die de Here zelf op zijn pad brengt. Want wat gaat die knecht daar dan vervolgens gelovig mee om? Is u dat opgevallen zojuist? Hij zoekt een manier om nou Gods leiding te ontdekken. En wat doet hij dan? Dan doet hij eigenlijk allereerst zijn verstand gebruiken. Zijn verstand gebruiken. Als je Gods leiding wilt ontdekken in je leven, gaat dat niet buiten je verstand om. Dan mag je nadenken, wat wil de Heere van mij? En wat is goed om te doen? Hoe kan ik op zijn wegen gaan? Die knecht van Abraham die gaat bij aankomst namelijk eerst naar de waterput, buiten de stad. Waar 's avonds de vrouwen en de meisjes komen om water te putten. Die plek die zoekt hij op. Want wellicht zal daar de toekomstige echtgenoot van Isaac komen. En wat doet hij dan vervolgens? Dat blijft niet alleen bij zijn verstand gebruiken. Dan gaat hij bidden. Dat is de tweede manier waarop hij de leiding van de Heere zoekt. Onmisbaar het gebed. En hij vraagt aan de Heere of die het toch vandaag wil laten gebeuren. Dat de toekomstige echtgenoot van Isaac zal, dat hij die zal vinden. En dan doet hij ten derde ook nog iets anders. Dan vraagt hij ook om een teken. Laat het zo zijn. Dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken. Zodat ik kan drinken. En dat zal zeggen, drink en ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd heeft. Een teken dus. Een teken dat zelf ook betekenis heeft. Want die knecht vraagt of het meisje zal willen dienen. Dat hij niet alleen haar te drinken zal willen geven, maar ook de kamelen. Of ze behulpzaam zal zijn. Gastvrij voor zo'n vreemdeling bij de put. Niet egoïstisch, afwijzend, korzelig. Weet je, dat zegt iets over haar karakter. Dat zijn goede, mooie karaktertrekken. Voor iedereen natuurlijk, een man even goed. Maar ook voor een vrouw. Gemeente, juist dit zijn misschien al wel kwaliteiten die vrouwen vaak beter kunnen dan mannen. Mannen, dat is toch zo? Daar zijn we niet altijd goed in. Zoals het ook in Spreuken 31 staat, waar het over gaat over een goede vrouw, dat is zij die haar hand opent voor de ellendige. En haar handen uitspreidt naar de anderen, naar de armen. Dat gaat dus om innerlijke karaktertrekken. Karaktertrekken die je zelfs kunt verbinden met het werk van de Heilige Geest, gemeente. Want zoals de Geest de gelovige vormt en bekeert en de gezindheid van Christus in een plant. Gastvrijheid, liefde, behulpzaamheid, ontferming. Dat wordt van Rebecca gevraagd. En dat komt er ook. Want dan stuurt de Heere Rebecca naar de bron. Het is zijn leiding. En het loopt erop uit dat Rebecca er zelf ook in bewilligt om meteen al mee te gaan naar Kanaan. Zij is het meisje dat zich zo aan de knecht van Abraham bekend maakt. En ze wil in geloof en in vertrouwen op de Heere meegaan. We slaan dat stuk verder over wat daartussen gebeurt. Dat hebben we met het lezen ook gedaan. Maar ze zegt in vers 58. Als alles verteld is. En als de weg van de Heere in deze dingen erkend is. Als ook haar eigen familie dat erkend heeft. Dit is van de Heere. Dan zegt Rebecca. En dan ga ik mee. Dan laat ik mij leiden. Dan wil zij zich ook op die manier in dienst stellen van de Heer die ze in haar leven kent. En gemeente, dan kom ik bij het tweede. Het huwelijksleven van Isaac en Rebecca, want dan komt die karavaan aan in Kanaan bij de tenten van Abraham en Isaac. En vanaf dat moment, gemeente, ontdek je nou een paar dingen over dat samenleven van Isaac en Rebecca, die nou rechtstreeks voortvloeien vanuit die basis die ze samen hebben. Mag ik ze puntgewijs even met u langsgaan? Het zijn er drie. De eerste is dit. Ze komen aan en Rebecca sluiert zich. Zodra ze in de verte Isaac ziet. Ze sluiert zich speciaal voor hem. Dat zegt iets over hoe ze met seksualiteit omgaat. Ze wil dat heilig en rein beleven. Niet zoals de Kanaanitische meisjes dus. Nee, voor haar is seksualiteit en lichamelijkheid en intimiteit, dat je de andere geheel en al mag toebehoren, ook lichamelijk, dat is iets wat ze wil beleven samen met haar man. In de veilige bedding van hun huwelijk. En Rebecca sluit zich. Dat is een teken van nederigheid, van reinheid. Ze is nog maagd, zo lezen we ook. Ze is niet van een andere man geweest. En nu wil ze Isaac toebehoren. Ze wordt zijn vrouw. En tot dat moment sluit ze zich. Meneer, wat is dat belangrijk? In je verkeringstijd? Ook in je huwelijk? Als je al getrouwd bent? Om bewust, zorgvuldig om te gaan met het lichamelijke. In je verkeringstijd mag je daarin naar elkaar toe groeien. Mag naar elkaar verlangen. Te veel vrijheid in de omgang met elkaar voor je huwelijk is niet goed. Als je seksualiteit ziet als een kostbare gave van de Heer, dan hoort dat bij elkaar trouw beloven. Voor altijd. Bij het huwelijk. En Isaac en Rebecca, die beleven hun lichamelijkheid dan voor het aangezicht van God. En daar gaan ze dus anders mee om dan om hen heen gebruikelijk is. In die Kanaanitische cultuur en volken. Ja, gemeente, dat vraagt vandaag heel wat. Want om ons heen wordt er ook heel anders omgegaan met die dingen. En je wordt al snel als een beetje achterlijk versleten wanneer je zegt dat je voor je huwelijk niet met elkaar naar bed bent geweest. Maar het is wel wat de Heere van je vraagt. Het is wel de weg die zijn woord wijst als een zegenrijke, als een heilzame weg. Anders dan de wereld om ons heen. Gij geheel anders, gemeente. Doen we dat? Ook in deze dingen waarin er zoveel op ons afkomt, op jongeren, maar even goed op ons allemaal. Dat is het eerste wat we hier zien. Tweede. Wat we hier leren over een gelovig huwelijksleven, gemeente, dat is dat er liefde woont. Vers 67, daar staat dat Isaac Rebecca lief heeft. U zegt, ja natuurlijk, ze gaan trouwen. Nou ja, in die tijd, gemeente, kon dat heel anders zijn. In die tijd van uithuwelijken en een bruidschat bepalen. Dan konden er hele andere belangen spelen. Als maar de onderlinge belangen van families werden veiliggesteld door een huwelijk te sluiten. Of als de hoogte van de bruidschat maar hoog genoeg was. Gemeente, wat kan daar veel leuker misgaan vandaag? Zo is dat niet meer natuurlijk. Maar wel op een andere manier, dat er verliefdheid was, maar dat het eigenlijk nooit liefde werd. Liefde op de manier van 1 Korinthe 13. Liefde die geduld heeft met de ander. Liefde die vriendelijk is, niet jaloers. Liefde die niet pronkt, niet gewichtig doet. Liefde die niet ongepast handelt, die niet haar eigen belang zoekt. Liefde die niet verbitterd wordt, die geen kwaad bedenkt. Is dat de liefde in onze huwelijken? Is dat ook de liefde zoals die in de gemeente er mag zijn of er moet komen? Met Isaac heeft Rebecca werkelijk lief. En dan geldt toch waar die liefde woont, de liefde van de Here. Daar geeft hij ook zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Het leven tot in eeuwigheid. Is dat ons huwelijk, gemeente? Echte liefde. Zoals de Heer het heeft bedoeld. Zoals de Bijbel het je leert en de Geest het je wil geven, waar je om mag vragen. Echte liefde. Zoals het geopenbaard is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Een liefde die dus niet verdiend wordt. Die je niet aan de ander geeft pas als die ander het verdiend heeft voor jouw gevoel. Want gemeente, Gods liefde hebben wij geen van allen verdiend. Zijn liefde is genade. Laat onze liefde dan ook genade zijn. Genadig. Vergevingsgezind. Met zelfverloochening. Dat de een de minste wil zijn ten opzichte van de ander. En de ander de minste wil zijn ten opzichte van de een. Ja, gemeente, is dat ook niet samen de Heere dienen? Dat je zo samen leeft. Vanuit zijn liefde. En vanuit zijn geest. Wordt daar de Heere zelf niet mee verheerlijkt. En dan tenslotte een derde. Want in het huwelijk van Isaac en Rebecca wordt samen gebeden. En als ze een Bijbel hadden gehad, hadden ze hem vast ook samen gelezen. Denkt u niet? Samen bidden. Dat gebed is nodig. Want het gaat Isaac en Rebecca ook niet over rozen. Je kunt dan vanuit die liefde van de Here inderdaad je leven vormgeven. En daarna verlangen, daarom vragen ook. Maar dat betekent niet dat de zegen dan komt precies ook op de manier zoals jij het had bedacht. Er is een groot verdriet, een groot gemis in hun leven, lange tijd. Er komen geen kinderen. Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt. Eerst Abraham en Sarah die geen kinderen kregen, nou Isaac en Rebecca. Ook zij lang wachten. Maar gemeente, waar Abraham en Sarah op een zeker moment zelf een uitweg bedenken. En Abraham een kind verwekt bij zijn slavin Hagar. Daar gaan Isaac en Rebecca een andere weg. Isaac die zal die verhalen natuurlijk hebben gehoord. Die weet wel dat zijn broer Ismaël eigenlijk maar een halfbroer is. Hij heeft geen goed voorbeeld gekregen thuis. Maar hij gaat toch een andere weg. Weg van trouw. Geen derde in het spel. Met alle bederf en alle moeite die dat zal geven. Isaac en Rebecca. Ze zoeken hun toevlucht bij de Heer. Ook hierin anders dan wat om hen heen gebruikelijk was. Ze gaan de weg van het gebed samen. En let u erop hoe het er staat. In vers 21 van Genesis 25. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw. Ze beleven het samen. Vanuit die basis van geloof en leven met de Heer. En ze dragen samen hun verdriet. Maar het brengt hen ook samen bij de Heer. Van hem moeten ze het verwachten. Heer, wilt u toch een zoon geven? Wilt u ons gebed toch verhoren? Niet om ons, maar om uw werk. Om de voortgang van uw werk. Van uw belofte. Isaac gaat Rebecca als hoofd van het gezin erin voor. Maar Rebecca is erbij. Niet in een aparte tent. Zoals bij Abraham en Sarah. Nee, ze zijn samen bij elkaar. En samen bidden. Doet u dat in uw huwelijk? Doe je dat in je verkeringstijd? Kijk, dat is nou zo belangrijk. Om ook aan elkaar te wennen. Op de manier waarop je dat beleeft, waarop je bidt. Om elkaar aan elkaar te wennen. In je verkeringstijd, in de manier waarop je je geloof beleeft. En elkaar erin te gaan begrijpen. Om in je huwelijk te investeren ook. Ook als je getrouwd bent, dat doen acht stellen. Dit weekend. Dat vraagt samen zijn. tijd doorbrengen met elkaar. Tijd om, mag ik het zo zeggen, gemeente, die streng, aan die strengen van jullie leven, van het leven samen een derde streng toe te voegen. Man en vrouw en de Heere God. Dat Hij aanwezig is. Want een drievoudig snoer, dat wordt niet snel gebroken. Twee strengen, dat is kwetsbaar. Dan kun je om elkaar heen draaien, maar dat rafelt zo weer uit elkaar. Als die derde erbij is, de Heere, dan wordt het sterk. Leven met Hem. Isaac en Rebecca maken samen tijd vrij. En ze beleven de dingen samen. Ze praten er ook ongetwijfeld over samen. En de Heere laat zich verbidden. Hij schenkt Rebecca een tweeling. Met de samen de Heere dienen. Misschien zegt u, zeg jij, ja, dat is voor mij wel een ideaal beeld. Maar niet erg realistisch, het is bij ons anders gegaan. Zou het misschien kunnen veranderen? Zou het misschien mogen zoeken, samen, in je huwelijk? Met te laten Heere aanwezig mogen zijn. Maak tijd ervoor vrij om hem te zoeken en om je door zijn woord te laten voeden. En mannen, mag ik jullie dan aanspreken op je verantwoordelijkheid? Isaac gaat Rebecca erin voor. Ga je gezin, je vrouw erin voor. Wees het hoofd van je gezin in die dingen. Dien de ander ermee. Zoals Christus zijn gemeente heeft gediend. Want zo wil de Heer het. Zo mag je van dienst zijn. Ook aan je vrouw. En dan samen aan de Heer. Maar laat zo ons leven, laat er zo onze huwelijken mogen staan in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Isaac en Rebecca, ze wonen samen in een tent. Maar ze wonen daar met de Heer. En zo is hun tent eigenlijk al een tabernakel. Een tent waar de Heer woont. En zullen we dan met elkaar gaan zingen? Of zo ook onze huizen, huizen mogen zijn waar Hij woont. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heer, voor uw oog in eeuwigheid. En ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen. Door uw vleugelen overspreid. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden en onze dankzegging ook denken aan broeder Diepeveen van de Oleander 12, die weer thuis is uit het ziekenhuis. Heer, we willen uw grote naam danken voor uw woord dat ons richting geeft. Dat ons ook de weg wijst, Heer, van uw geboden en de weg ook van het liefhebben van u en van elkaar. En Heer, vanmorgen ook toegespitst op het huwelijk, op het samenleven als man en vrouw. Zoals u dat ook gegeven heeft, als een kostbaar geschenk. Heer, wij willen u danken als we elkaar zo ook ooit uit uw hand hebben ontvangen. En geef, Heer, dat we dan ook in liefde trouw mogen blijven aan elkaar. Dat we elkaar mogen zoeken, Heer, ook in het dienen van u, in het samen bidden en bijbelezen. Heer, wilt u daarin ook met uw Heilige Geest werken, in de huwelijken. En als we in onze verkeringstijd zijn, Heer, geef dan dat ook een plek mag krijgen. Dat het niet alleen maar zal gaan om de opbouw van ons leven en onze toekomst, zoals dat dan naar aardse maatstaven gebeuren moet, maar dat boven alles uit zal gaan, dat we u dan samen mogen aanbidden en zoeken en mogen dienen. En wat dat ook concreet dan betekent. Heer, wij willen u ook bidden voor mensen die het gaandeweg in hun huwelijk moeilijk hebben gekregen met elkaar. Heer, wilt u geven dat ze elkaar mogen terugvinden. En wij willen u bidden voor alle die van elkaar gescheiden zijn geraakt. En wij willen u bidden ook voor hun kinderen. Heer, wilt u ze vasthouden in uw trouw en in uw liefde. En geef toch, Heer, dat verbittering geen plaats krijgt. En wilt u sterken in alle moeite die dat geeft. Heer, wij willen u bidden voor weduwen en weduwnaren. Heer, wilt u hen bewaren voor eenzaamheid? Wilt u hen vertroosten met uw nabijheid? Heer, als we het juist ook zo kunnen missen, dat hij, zij, met wie we misschien wel vele jaren samen mochten zijn en niet meer is. Wees u ons dan nabij. Heer, wij willen u bidden voor mensen die alleen gaan door het leven. Heer, u heeft in uw woord ook rijke beloften gegeven, juist als we die weg gaan. Heer, wilt u uw zegen daaraan verbinden? En wilt u een leven geven ten dienste van u en tot zegen van velen? Heer, wij bidden nu voor jongeren die met allerlei vragen kunnen worstelen. Ten aanzien van hun toekomst, ook als het gaat over het vinden van een toekomstige man of vrouw. Heer, we hebben gehoord hoe u de dingen wilt leiden. Hoe u dat ook daadwerkelijk doet. Heer, geef dat we ook met die dingen gelovig zullen omgaan. En u daarin zullen zoeken. En ook mogen wachten op wat u daarin doet. Heer, we willen u danken dat u ons zo bij elkaar hebt willen brengen. Brengt u ons als gemeente ook vanmiddag hier weer samen. Zegt u dominee Visser die dan zal voorgaan. Heer, wij bidden u om uw zegen ook over deze dag die we mogen beleven als de zondag, als de dag van rust. Tot rust komen, juist ook bij de dingen van u, bij uw hart. Heer Jezus Christus, schenk ons uw genade ook op deze dag. En gaat u zo ook met ons mee, als we zo meteen hier vandaan gaan. Heer, we willen ook bidden en danken voor broeder Diepeveen, die weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis en dat hij daar was opgenomen in verband met een longontsteking. Heer, u heeft gegeven dat hij nu weer thuis mag zijn, dat hij verder ook thuis kan herstellen. Heer, geef dat herstel ook verder mag gaan en wees u hem ook samen met zijn vrouw nabij en goed. Vergeeft u genadig wat niet naar uw wil is geweest. En hoor ons gebed in Jezus' naam alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 119, het 17e vers. Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.